Het eenmalige werk van Christus is het onderwerp voor deze dag. En om te beginnen neem ik u dan mee naar Romeinen hoofdstuk 6. Romeinen hoofdstuk 6 vanaf vers 1. Waar staat: wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat we ook met hem zullen leven, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem, want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden derzelfde lichaams, en stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf een Gode als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover. En dat ik dit schriftgedeelte lees is natuurlijk in het bijzonder vanwege de uitspraak in vers 10, waar staat: want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En als we in de Bijbel geconfronteerd worden met het eenmalige werk van Christus, komen wij dus in elk geval in dit vers terecht. Daarna nog in een paar andere versen ook, maar die bewaren we nog maar even. In elk geval dit vers, namelijk: dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. Een aardig vers, maar ik moet er meteen bij zeggen, wij zouden hem niet uit zijn verband rukken en niet voorbarig interpreteren. Ik moet u op voorhand zeggen dat aan het vers nogal wat haken en ogen zitten. Dat is wat overdreven. De vraag is namelijk of wij verstaan wat het vers eigenlijk echt zegt. Er zijn twee methoden om dat na te gaan. Het een is, we nemen het vers uit de context en leggen het naast een lexicon, een woordenboek, een Griekse grammatica en wat het allemaal maar wezen mag. Dat is de minst goede methode, denk ik. Maar niet de min, het is een goede methode. Maar het is de minst goede. De beste methode is om het vers gewoon te laten staan waar het staat en het te lezen in de context van het hele schriftgedeelte. Dat is sowieso meer tot lering. En ik blijf altijd volhouden dat als je ooit ergens een tekst tegenkomt die je niet begrijpt, dan wil het wel eens helpen om hem dan maar voor de gelegenheid gewoon over te slaan. In de meeste gevallen pak je dan toch de betekenis van het schriftgedeelte als zodanig. En daar gaat het maar om. Dat is in het Nederlands ook zo, dat is met de krant zo, enzovoorts. En met de Bijbel is dat ook zo. Daarom zouden we ons eerst afvragen, niet zozeer wat het vers zegt, maar we zouden ons afvragen waarover het schriftgedeelte spreekt. En dat leidt geen enkele twijfel waarover het schriftgedeelte spreekt. Want zo snel is de uiteenzetting van de apostel Paulus in dit Bijbelboek niet. Het gaat langzaam, maar heel gedegen, heel fundamenteel. Het is ook niet voor niks de eerste brief die wij in het Nieuwe Testament van de apostel Paulus hebben. In de eerste hoofdstukken van deze brief, want ik begin al dus zo vroeg mogelijk, In de eerste hoofdstukken van deze brief, en in het bijzonder denk ik aan hoofdstuk 1 tot en met 4. In de eerste hoofdstukken dan van deze brief wordt uiteengezet hoe dat zit met het evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Dat waren de eerste 4 versen van de brief. Overigens, het evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. En daarna, dat betekent dat het onderwerp is van de brief, sowieso. En daarna begint de apostel zijn eigenlijke uiteenzetting in vers 16 van datzelfde hoofdstuk, wanneer hij zegt, want ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is kracht Gods en niet kracht van de mens, ook maar niet zomaar een boodschap, hoewel het evangelie blijde boodschap is, voor degene die ik gisteren heb toegesproken, bazar, dus het is gewoon het woord voor het evangelie, maar goed. Een blijde boodschap, inderdaad, maar het is kracht Gods tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. Prediking van het evangelie is niet de kracht van de evangelist die daarin tot uitdrukking komt. De prediking van het evangelie is het doorgeven van de kracht Gods. En die werkt niet omdat de evangelist het zo goed doet. Maar hij werkt omdat het kracht Gods is en het werkt alleen aan gelovigen. Dat is wat hier staat. Dat is het hele verhaal. Het is hetzelfde als de zaaier ging uit om te zaaien en hij zaaide overal, maar het kwam alleen op, of beter gezegd, hij droeg alleen vrucht, want daar gaat het feitelijk over, niet opkomen, vrucht dragen. Hij droeg alleen vrucht waar het in goede aarde gevallen was. En anders was het wel goed zaad, maar het kwam niet eens op, of het kwam wel op, maar droeg geen vrucht. Maar dat lag niet aan het zaad en ook niet aan de zaaier. Hebben die nog? Lost een boel problemen op, denk ik wel eens, en een boel frustraties voor de evangelisten. Onder ons, hè? Toch of niet? Nou goed. Maar het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst de Jood en de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. De evangelie spreekt over de rechtvaardigheid Gods. Niet over de onrechtvaardigheid van de mens. Hoewel het uiteraard dan als contrast aan de orde komt. Maar waar het over gaat is rechtvaardigheid Gods. De evangelie spreekt over God en zijn hoedanigheden en in het bijzonder over de rechtvaardigheid Gods. Ik zeg het met grote nadruk, omdat dikwijls gedacht wordt dat het evangelie moet toegesneden worden op de mens, moet gaan over de mens, moet de mens aanspreken of weet je veel wat. En ik zal dat allemaal niet ontkennen, want er zit wel iets in, maar het punt is gewoon, het is een boodschap van God. God zelf openbaart zich daarin en de mens heeft zich daar maar aan te onderwerpen. Van harte aanbevolen, en het is ook het meest verstandige wat je doen kan, dat wel, maar het is openbaring van het wezen Gods. God openbaart zich in zijn woord in het algemeen, en dus, als ik het iets smaller zou mogen nemen, in het evangelie in het bijzonder, en het evangelie spreekt, dachten wij over de genade Gods, en dat is ook zo, maar de Bijbel zegt, het evangelie spreekt over de rechtvaardigheid Gods. Want daar staat er. Rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. En rechtvaardigheid Gods die gedemonstreerd wordt in de persoon van de Heer Jezus Christus. En die gerealiseerd en bevestigd wordt door het geloof. Of beter nog uit het geloof van Jezus Christus. Dat zijn allemaal thema's waar ik vandaag dan toch maar niet op inga. Maar daar gaat het wel over. En het een en ander komt tot en zelfs in degene die geloven. Dat is de gedachte. Waarna uiteengezet wordt vanaf vers 18 de noodzaak voor het evangelie. De behoefte aan dit evangelie enzovoorts. Wordt uiteengezet de zondige positie van de mens. Er wordt uiteengezet hoe de mens is. En dat wil zeggen, er wordt uiteengezet waar hij van verlost zou moeten worden. En dat is in de eerste plaats van zijn zonden. Met alle consequenties van dien. Ze zouden weggedaan, dan wel vergeven moeten worden, is de gedachte. En daarbij kan de wet niet helpen. Maar dan zit ik inmiddels in hoofdstuk 2. Daarbij kan de besnijdenis niet helpen, voor zover dat iets anders is. Wordt natuurlijk speciaal gericht tot de Joden. En de gedachte is dus dat alle mensen zondaren zijn en gezondigd hebben. Want zo staat het dan inmiddels in hoofdstuk 3. Maar zover ben ik inmiddels alweer, hoofdstuk 3. En uiteengezet wordt met name ook in het bijzonder in het laatste deel van hoofdstuk 3 vanaf vers 21... dat de zondaar gerechtvaardigd wordt, dat wil zeggen van Gods wegen wordt vrijgesproken, want rechtvaardigen, dat is wat de rechter doet als hij iemand vrijspreekt en zegt ik vind geen schuld in hem. Dat de zondaar gerechtvaardigd wordt van Gods wegen, de opperste rechter, op grond van niet wat hij gedaan heeft, want dat was niet zo fraai, maar op grond van geloof. En het een en ander is mogelijk gemaakt doordat God Jezus Christus, of Christus Jezus, heeft voorgesteld tot verzoening, tot zoenmiddel. Zou je kunnen lezen, dat is vers 25 inmiddels van hoofdstuk 3. Ik doe net of het allemaal bekend is, maar ik probeer het u opnieuw in gedachten te brengen. Dat het even boven komt, hoe het ook alweer in elkaar steekt enzovoorts. En daarna wordt in hoofdstuk 4 uitgebreid uiteengezet dat de waarheid als zodanig, dat de mens gerechtvaardigd wordt uit geloof en dat God zonden eventueel niet toerekent enzovoorts. Dat niet zo'n nieuwe waarheid is. Integendeel, het was altijd al van toepassing en in het bijzonder wordt dan Abraham tot voorbeeld genomen, mede omdat Abraham sowieso als voorbeeld geldt voor alle Joden. Maar er wordt bijgezegd, maar Abraham is net zo goed voorbeeld voor alle heidenen. Voor degenen die besneden zijn en voor degenen die in de voorhuid zijn. Het maakt geen verschil. En Genesis 15 meldt al dat Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En het einde staat hier in vers 4, geloof ik, of vers 3 van Romeinen 4. En het einde van het hoofdstuk, vers 23, zegt dat deze uitspraak in Genesis niet alleen om zijnentwil werd geschreven. En dus geschreven in de dagen van Abraham. Maar laat me zitten. Niet alleen om zijnentwil werd geschreven, maar ook om onzentwil. Vers 24, welken het zal toegerekend worden. Dat wil zeggen, het is een uitspraak in Genesis 15 weliswaar, maar hij is van toepassing nog steeds. En hij blijft ook van toepassing tot aan de jongste dag aan toe. Daarna is het niet meer nodig. Maar laat maar zitten. He? Maar dat is waar het over gaat. De mens wordt gerechtvaardigd uit geloof. Hoe dat kan, wordt in het Oude Testament niet uitgebreid gezegd. Maar in het Nieuwe Testament, en het bijzonder in deze Romeinenbrief dan, wordt uiteengezet welke rechtvaardige grond er is voor het feit dat God geloof rekent tot gerechtigheid en dus de mens de zonden niet toerekent en de mens rechtvaardigt zonder werken. Dat was vers 5 en 6 van Romeinen 4. Want het een en ander ligt vast, vindt zijn juridische rechtvaardige grond in wat in vers 25 heel kort samengevat gezegd wordt, het laatste vers van hoofdstuk 4, namelijk de Heer Jezus, onze Heer, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Ik ben geneigd er toch maar weer de bekende verhalen bij te vertellen. Overgeleverd om onze zonden, maar als het niet verder gaat en als de Heer Jezus Christus niet opgewekt is, 1 Korinthe 15, dan zijn wij nog in onze zonden. En degenen die inmiddels ook als gelovigen zijn overleden, zijn daarmee definitief verloren, staat daar. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn, enzovoorts. Voor zover wij rechtvaardig zijn voor God, is het op grond van de opstanding van Christus, zo staat het hier ook, opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Als iemand zegt, maar hij stierf toch ook voor onze rechtvaardigmaking, dan zeg ik, ja, dat is waar, maar als hij niet is opgewekt, heeft het zijn doel niet bereikt. Want wij zijn rechtvaardig voor God, omdat wij leven voor God. Omdat wij delen hebben aan de opstanding van Christus. Het is een heel eenvoudig verhaal. En ik blijf het er altijd instampen. Dan moet u maar even van mij verdragen dan. 2 Korinthe 5 zegt: één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. Als het verhaal niet verder gaat dan dat de Heer voor onze zonden gestorven is, dan zijn wij allen definitief verloren. Met Christus gestorven, voor onze tijd, denk ik dan altijd nog, dan ziet het er slecht uit voor ons. Toch? Maar het verhaal gaat wel verder. Onze behoudenis, onze zaligheid, onze wedergeboorte, wat het maar is, onze rechtvaardigheid, ons bestaan als zodanig voor God, ligt vast in, uiteindelijk, de opstanding van Christus. En zo staat het hier, en zo staat het in 1 Korinthe 15, zeer uitgebreid, en op vele andere plaatsen wordt het net zo goed vermeld. Opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Daarna komen wij, wat ik geneigd ben te noemen, het tweede deel toch van de uiteenzetting hier in de Romeinenbrief, vanaf hoofdstuk 5 vers 1, waar in de eerste verse wij terechtkomen in wat ik het knietje noem in de brief. Ik heb zo van die eigen uitdrukken, het knietje, het draaipunt. Anders gezegd, de eerste verse van Romeinen 5, in ieder geval tot en met vers 11, vatten eerst samen het voorgaande en daarna vatten ze samen op voorhand hetgeen nu tot en met 8, tot en met hoofdstuk 8 volgt. Daarom is het ongeveer het belangrijkste deel van de brief. Als je de brief zou willen samenvatten, zo kort mogelijk, neem je gewoon Romeinen 5 vers 1 tot en met 11. Dan mis je wel wat, maar dat is altijd zo met een samenvatting. Maar je weet hoe het is, als je boeken moet lezen voor je eindexamen van de middelbare school of zo. Je leest de boeken niet, je leest het uittreksel heet dat, hè. Andere dingen zijn minder belangrijk. Het uittreksel alleen. Nou, het uittreksel is hier dan. Het is de samenvatting van het voorafgaande. En het is de algemene inleiding tot hetgeen nu volgt. De gedachte is dan, wij dan, en dan wijst terug op de voorgaande hoofdstukken. Dat betekent dat het de samenvatting is. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde, uit het geloof van Jezus Christus feitelijk, maar vooruit, gaat het me vandaag niet om. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, wij zijn dus als gelovigen rechtvaardigen. Wij hebben vrede bij God. En vrede betekent altijd, in de grondtalen van de Bijbel in elk geval, betekent het altijd dat twee partijen, die overigens niet noodzakelijk met elkaar in strijd waren, maar dat twee partijen met elkaar verbonden zijn geworden. Vandaar dat de term vrede in hoge mate synoniem is met de term verbond. En vandaar dat het nieuwe verbond ook in het Oude Testament en zelfs in het Nieuwe geregeld wordt genoemd het verbond des vredes. Mijn verbond des vredes. Het is eigenlijk twee keer hetzelfde. Ja, dat is taal, ik ga dat nou niet uitleggen. Maar dat is wat het woord betekent. Twee partijen met elkaar verbonden. Wij hebben vrede bij God, wij zijn dus met God verbonden geworden. Daar komt het op neer. Op grond van geloven, op grond van de opstanding van Christus. Het wordt hierna verder uiteengezet. Maar wij hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus, want die heeft dat tot stand gebracht. Als de verzoening of zo'n middel uit hoofdstuk 3 vers 25. Of als degene die werd overgeleverd om onze zonde en werd opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Wij hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan. Ik zei al, het is een samenvatting, dus nou wordt het moeilijk. Gaat soms heel snel even, hier ook. Want hier staat dat wij door het geloof toeleiding hebben tot de genade waarin wij staan. Waarna dus de vraag is, ja, staan wij er nou in of hebben we de toeleiding tot? En het antwoord is, officieel staan wij erin. We leven onder de heerschappij der genade. In de bedeling der genade, dat is trouwens hetzelfde, met een troon der genade enzovoorts. De genade zou over ons heersen, zo eindigt trouwens dit hoofdstuk. Maar het punt is gewoon dat het weliswaar onze officiële positie is, maar of we er ook werkelijk uit leven en ons ook daadwerkelijk in de praktijk aan die genade onderwerpen is nog maar zeer de vraag. Je kunt wel Nederlands staatsburger zijn, maar of je onderwerpt aan de Nederlandse, het Nederlandse wetboek, zal ik maar zeggen. Dat is nog maar zeer de vraag. Overigens, het is ook de vraag of je gebruik maakt van je rechten als Nederlander. Door te gaan stemmen of zo. He? Op oude Nederlands zo. Heb je niet gezien, hè? Ik ook niet, maar die stond op de lijst, hoor. Je kan een vakje erbij rood maken. Jazeker wel. Maar goed, daar zouden we het niet over hebben. Ja. Nou goed, maar het is maar de vraag hoe je van je rechten gebruik maakt. Wij hebben de toeleiding tot dat Nederlands staatsburgerschap en we kunnen daar gebruik van maken. Brengt ook verplichtingen met zich mee. Maar of we er gebruik van maken is één ding en of we beantwoorden aan de verplichtingen die het met zich meebrengt is ook een ander ding. Begrijp je wel? En zo is het met ons burgerschap in de hemel net zo goed. Onze positie als kinderen Gods. Onze positie is in de genade. Maar dat is zuiver theoretisch. Want praktisch wordt het pas als wij ook inderdaad van de toeleiding tot deze genade gebruik maken. Dat is wat hier staat. Korter kun je het al niet zeggen, denk ik. Maar het is precies hetzelfde als waar de hele Hebreeënbrief over spreekt. Namelijk, wij zeggen wij leven in de bedeling van de genade, dat is waar. En dus, genade zit op de troon, dat is ook waar. Maar zijn wij al toegegaan tot de troon der genade? Hebben we ons al gemeld bij degene die op de troon zit? En ons aan hem onderworpen, opdat wij die genade en daarmee tegelijkertijd de rechtvaardigheid zouden dienen. Want dat is nog een heel ander verhaal. Dat is makkelijk genoeg, want er zijn legio, dat lijkt me een redelijk goede term in dit verband, er zijn legio christenen die net als u en ik in de bedeling van de genade leven. De meesten weten dat niet eens, ze hebben geen idee, en anders hebben ze geen idee wat het betekent. Dat wil zeggen, van deze toeleiding tot de genade waarin zij staan, hebben zij nog nooit gebruik gemaakt. En dat is dus waar het om gaat, en dat is feitelijk ook de inhoud van de volgende hoofdstukken. Hoofdstuk 6, 7, en een groot deel van hoofdstuk 8 valt daar denk ik ook onder. Het is maar hoever je dat begrip rekt. Maar het gaat erom dat we ons inderdaad zouden onderwerpen aan die heerschappij der genade. Daarin zouden staan en daaruit zouden leven. Het is onze officiële positie en we hebben de toeleiding daartoe en we zouden met vrijmoedigheid, want dat is de vaste uitdrukking, wij zouden met vrijmoedigheid daarvan gebruik maken. Zodat u maar weer ziet dat er een rechtstreekse verbinding ligt tussen deze Romeinenbrief en de Hebreeënbrief. Maar dat zeg ik natuurlijk altijd al, hè. Het heugt me niet dat ik het niet verteld heb, zal ik maar zeggen. Van de Romeinen ga je of rechtsaf naar Hebreeën of linksaf, bij wijze van spreken, dan naar Efeze. Maar goed, laat me zitten. Wij hebben de toeleiding door hetzelfde geloof. Laat ons ingaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Dat is Hebreeën 10. Over precies dezelfde kwestie. Door het geloof. We hebben de toeleiding door het geloof tot deze genade in welke wij staan. Efeze zegt in dat verband, maar laat ik die dan ook maar verder noemen. Efeze 3 zegt in dat verband dat wij in Christus hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van hem. Vers 12 of zo, daar in de buurt. Nou goed. Dus wij hebben de toegang tot deze genade, want dat is onze officiële positie. En wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Dat betekent dat onze kracht gelegen is, dat is waarin wij roemen. Ik weet er nooit een andere term voor, je moet maar aan de uitdrukking wennen. Hè. Wij roemen in de hoop. Onze kracht is gelegen, onze zekerheid is gelegen in onze toekomstverwachting. Dat is een heel eenvoudige, want de gedachte in de Bijbel is altijd dat God spreekt van den beginnen en God spreekt altijd over de toekomst. Die maakt hij ons bekend, dat is nog zwak uitgedrukt, want ons voor ons als gelovigen geldt, hij belooft ons een toekomst. Hij belooft ons heerlijkheid in de toekomst. En daarin is onze kracht gelegen. Dat is bepalend voor ons leven. Ik zeg altijd, wij als gelovigen hebben deze toekomstverwachting. En die toekomstverwachting die we hebben is niet alleen hoop, maar is levende hoop, zei Petrus in 1 Petrus 3. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Dat wil zeggen dat die hoop in ons leeft. En dat is nog zwak uitgedrukt. Die hoop bepaalt ons leven. Onze toekomstverwachting is bepalend voor wat wij nu doen. Beslissingen die we nemen, wegen die we inslaan, enzovoorts. Want wij verwachten heerlijkheid van Gods wegen. God heeft ons namelijk die heerlijkheid beloofd. Dat is waar het om gaat. Daarna staat er als vanzelf achter. En wij roemen dan dus ook in de verdrukking. Want hoe meer verdrukking, hoe meer wij onze verwachting zouden stellen op de toekomst. Vanzelfsprekend, valt niks aan uit te leggen. Als we hier verdrukking hebben, dan hopen wij toch op een betere toekomst. En daarom werkt het zo goed, hè? Ja. En we weten vervolgens, maar zo eindigt het gedeelte in Romeinen 8, dat heerlijkheid van, het lijden van de tegenwoordige tijd, dus vers 18 van Romeinen 8, niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Als wij dus roemen in de hoop der heerlijkheid, roemen wij dus ook in de verdrukking. En achten wij het voor grote vreugde wanneer wij in menigerlei verzoeking vallen. Dat heb ik niet zelf uitgevonden, ik zou niet durven, echt niet. Maar dit laatste was geciteerd uit Jacobus 1. Sluit perfect aan bij dit schriftgedeelte. Maar zoals ze zegt, snel het onderwerp niet echt. Ik probeer alleen uiteen te zetten hoe die brief in elkaar steekt. En het spreekt dus over onze tegenwoordige positie. Niet meer over hoe wij waren, hoofdstuk 1 tot en met 4. Maar over wie wij zijn, hoofdstuk 5 tot en met 8. Heb je dat? Hoofdstuk 1 tot en met 4 over hoe wij waren, zondig. Dus, en vanaf hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 8, wie wij zijn. Niet hoe wij zijn nu, wie wij zijn. Met als gevolg daarvan dat aangezien wij zo zijn, dat wil zeggen kinderen Gods enzovoorts, rechtvaardigen en levend gemaakt voor God, is natuurlijk de bedoeling dat het ook tot uitdrukking komt in het leven als zodanig. En dus in tweede instantie gaat het wel over hoe wij zijn, maar op grond van wie wij zijn. Noblesse oblige. Adeldom verplicht. Heet zoiets. Ik vrees dat je dat in het Nederlands ook nog moet uitleggen, maar vooruit, hè? Maar dat doe ik niet, hoor, nee. Goed. Nou, dan gaan we verder. De gedachte namelijk vanaf vers 6 hier in Romeinen 5 is ook een heel eenvoudige. De gedachte is namelijk, en met opzet zeg ik het met eigen woorden, om niet weg te zinken, zal ik maar zeggen, in die zinsconstructies hier. Maar er staat dat als het dan zo is dat de Heer Jezus Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren, nog goddelozen, nog onrechtvaardigen, nog krachtelozen, nog slechten waren. Die woorden worden allemaal gebruikt. Als hij kortom voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren, wel wat denkt u dat hij nu voor ons doet, nu wij kinderen God zijn? En rechtvaardigen. Dat moet dan heel wat zijn, toch? En dat is wat de apostel ook zegt. En daarna spreekt hij dus over het tegenwoordige werk van Christus. Niet voor de wereld, want wat hij voor de wereld zou doen, heeft hij in het verleden gedaan. Toen één voor allen stierf. Maar spreekt vervolgens over wat hij nu doet voor de zijnen, voor de gelovigen. En voor ons dus, in onze tegenwoordige positie. Wat hij nu doet, vanaf de troon der genade, om zo te zeggen. En wat staat er dan? Wel, er staat, wij zullen behouden worden door zijn leven. Nu. En dat is vers 10. De gedachte is namelijk dat de levende Christus ons behoudt van de toorn, staat er ook trouwens in vers 9, dat hij ons behoudt van de toorn. Begrijp je me goed, niet de toekomende toorn, dat is wel zo, maar dat staat hier niet, staat er ergens anders. Maar hij behoudt ons van de toorn. De toorn namelijk, die volgens hoofdstuk 1 vers 18 geopenbaard wordt van de hemel over de goddeloosheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, want de gedachte is en blijft dat de wereld leeft onder de toorn en het oordeel Gods. Of ik het woord leven dan mag gebruiken, dat weet ik nooit, maar leven dan in een zeer betrekkelijke betekenis, hè? De mensheid bestaat dan wel, leeft inderdaad onder de toorn Gods en leeft in duisternis, in onwetendheid. Hun onverstandig hart, ongelovig hart dus, is verduisterd geworden, zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwazen geworden. Maar dat was allemaal hoofdstuk 1. Dat is nog steeds de situatie van de wereld. En wat de gelovigen betreft, wij worden nu behouden van de tegenwoordige toorn over de wereld. En ik moet er meteen bij zeggen, aangezien er ook niet tegenwoordig bij staat, betekent het gewoon, wij worden behouden van de toorn. Dat is de tegenwoordige uiteraard, zowel als de toekomende. Maar dat staat, dat laatste staat op een andere plaats expliciet. Ik ben 1 Thessalonicenzen 1, als ik me goed herinner, maar misschien vergis ik mij. Maar wij zouden behouden worden van de toorn. Nu, in onze tegenwoordige positie. Dat is wat hij nu voor ons doet. Daar zijn legio schriftplaatsen die precies hetzelfde zeggen, dikwijls met een paar andere woorden. Maar een van de mooiste is natuurlijk die van Galaten 1 vers 4, waar staat dat de Heer Jezus Christus nu zich voor ons, de gelovigen, zich voor ons heeft overgegeven, opdat hij ons strekken zou, was de bedoeling. Bij de gelaten was het tot op dat moment nog niet gelukt. Maar opdat hij ons strekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. En dat is dus precies hetzelfde. Hij zou ons behouden van de toorn. En de gelaten, de Galliërs, die onder de wet leefden, aan hem wordt gezegd, want de wet werkt toorn. Maar daar zou men nou juist van behouden worden. Men zou niet onder die wet leven, maar onder de genade Gods. En op die wijze behouden worden van de toorn. Enzovoorts. Ga ik ook nou niet uitgebreider op in, maar de gedachte is dus een heel eenvoudige. Met de terugblik naar hoofdstuk 1 vers 4 wordt gezegd, wel, hij is voor ons gestorven toen wij nog krachteloos en onrechtvaardig waren, maar nu, wij gerechtvaardigd zijnde en vrede met God hebbende en staande in de genade en roemende in de hoop der heerlijkheid, zowel als in de verdrukking, wat denkt u wat hij nu voor ons doet? Ik weet nooit of ik het elke keer wel weer mag zeggen, maar vraag het eens aan de gemiddelde christen, dat is christen met een pet, dat weet je, hè? Nou goed, maar vraag het eens aan de gemiddelde christen, wat betekent de Heer Jezus Christus voor u? En als het meezit, krijg je als antwoord, hij is voor mijn zonde gestorven. Maar dat was niet de vraag. Wat betekent tegenwoordige tijd, nu? De Heer Jezus Christus voor u. Het antwoord had moeten zijn, hij behoudt mij van de toorn. Hij plaatst mij in het licht dus. Hij onttrekt mij aan de duisternis. Hij onttrekt mij aan de tegenwoordige boze eeuw. Hij reinigt mijn hart van een kwaad geweten. Hij stelt mij onberispelijk voor zich. Enzovoorts. Toch? Dat is wat de Schrift ervan zegt. Nou goed, en dat is wat dus hier op voorhand wordt aangekondigd in deze verse. Nou goed. Daarna komt een van de meest fundamentele uiteenzettingen van de hele brief, namelijk vanaf vers 12. De gedachte is, we hebben dat niet zo geweldig lang geleden hier uitgebreid besproken, of was het hier, nou ik weet niet meer waar het was, maar we hebben het eens een keer uitgebreid besproken. Er wordt uiteengezet dat dat feitelijk sinds de opstanding van Christus sprake is van twee mensdommen. Bestaat dat ook, mensdommen, mensheden? Dit woord komt nooit in het meervoud voor, omdat wij maar één mensheid kennen. En goed, nou, eerst maar bij die ene beginnen dan. De gedachte is dat de natuurlijke mens, enkelvoud is natuurlijke mensheid namelijk, met Adam aan het hoofd. En de gedachte is dat waar blijkbaar de dood vanaf Adam in alle mensen is doorgegaan en waar de dood het gevolg was van de zonde, is het dus kennelijk zo dat alle mensen van nature zondaren zijn. Het gaat over wie men is hier, vanaf hoofdstuk 5. Hè? Alle mensen zijn zondaren in Adam. We hebben een adamitische natuur. En we zijn erfelijk belast geworden met de dood, kennelijk, en dus met de zonde. Dat is wat hier in vers 12 uiteengezet wordt. En daarna vanaf vers 13 iets meer in de breedte. Want de gedachte is vervolgens dat van die hele mensheid die van Adam afstamt, er in ieder geval één geweest is, want daar gaat het hier over, er in ieder geval één geweest is die weliswaar gestorven is, en zelfs der zonde, vanwege de zonde. Ja, hoe je dat precies verder invult, gaat het me nou ook niet om, hè. Maar één is der zonde gestorven. We hebben er straks gewezen, die uitspraak in Romeinen 6 vers 10. Dus er moet maar even voldoende zijn. Maar die ene is gestorven, maar dat niet alleen. Dat zegt namelijk niks. Ze sterven allemaal namelijk. Allen die van Adam afstammen. En ook niet roepen van, maar hij was toch de Heer uit de hemel. Zeg je, dat kan allemaal wel wezen, maar daar hebben we het nu niet over. Hij was uit Adam. Toch? En bovendien zijn erfgenaam. Hij ontleende er zelfs rechten aan. Hij zou zelfs niet eens voor heel de mensheid hebben kunnen lijden en sterven, als hij niet de officiële erfgenaam van Adam was, te midden van alle mensen in heel de wereld. Als de zoon des mensen, als dus het officiële hoofd van de menselijke familie. Want in die positie had hij het recht tot lossing volgens de wet. Toch? En hij heeft van dat recht gebruik gemaakt. Het hoefde niet, maar hij deed het wel. Ja, en hij had bovendien kapitaal genoeg om zo te zeggen dat hij dat nog doen kon ook. Maar schuif het maar weer aan de kant. Maar de gedachte is vervolgens dat nadat dat gebeurd was, stond hij op uit de dood als een nieuwe mens, heet zoiets. En meer in bijzonder als de eerste mens van een nieuwe schepping. Het heet zelfs gewoon de eersteling van een nieuwe schepping. Of de eerstgeborene van een nieuwe schepping. Zodat er één mens bestaat, minimaal één, die inderdaad niet meer de eigenschappen van Adam heeft, niet meer, maar die andere eigenschappen heeft. Zo van, de eerste mens, Adam, was uit de aarde. En dus aards. 1 Korinthe 15 lees ik nu uit het hoofd, hè. Maar de tweede mens, nou ja, de eersteling van die tweede mensheid, de laatste Adam, is uit de hemel, staat er. Is niet aards, is uit de hemel. Enzovoorts. En daarna staat er, en in Adam en heel die mensheid werkt de dood, maar in die andere mens, die laatste Adam, in Christus werkt het leven. Daar heerst de dood niet meer. Over de eerste mens heerst de dood, over de tweede mens heerst het leven. Enzovoorts. Die eerste is eventueel onder de wet. Die tweede is daarvan vrijgemaakt. De eerste is dienstbaar aan de zonde. En dient de zonde, kan niet anders, hij is slaaf der zonde, is de gedachte. En die andere mens is niet slaaf van de zonde, of dienstknecht der zonde, maar is dienstknecht der gerechtigheid, enzovoorts. En de volgende gedachte is dat de Heer Jezus niet de enige is, tegenwoordig, die dat nieuwe leven, dat leven van een nieuwe schepping heeft ontvangen. Maar alle gelovigen ontvangen dat. Dat was ook beloofd, overigens, dat alle gelovigen nieuw leven, het leven van een nieuwe schepping, eeuwig leven dus, zouden ontvangen. Maar het wachten was op de eersteling, want God had er één in gedachten die zou per se de eerstgeborene zijn en dus degene met de hoogste rechten van deze nieuwe schepping. En 4000 jaar, ruwweg van Adam tot de opstanding van Christus, heeft men erop moeten wachten. En wat de oud-testamentische gelovigen betreft, er staat, zij ontvingen op grond van hun geloof het recht. Macht. Johannes 1 vers 12. Ontvingen het recht om kind van God te worden, maar het was even wachten op de komst van de eersteling. Het beloofde zaad van Abraham, dan wel van David, dan wel van Adam. En voor sommigen van Eva. Het zaad der vrouw. Toch? Daar was het wacht op. En toen die verschenen was, werd hij de eersteling, want daarna kwamen er veel meer. Daarna namelijk ontvingen alle gelovigen, voor zover die er waren, levend en wel bedoel ik, ontvingen ze van Gods wegen precies datzelfde leven van het, van de nieuwe schepping en van een nieuw verbond en hoe het maar heten mag. En het ontvangen van dat leven is dus op grond van geloof, zoals uiteengezet hier, en het heet bij gelegenheid wedergeboorte. Maar het heet ook gewoon opstanding uit de doden. Vooral uit de doden. En niet uit de dood, hè. Vooral opstanding van tussen de doden uit. Dat is waar het om gaat. En dat betekent dat sindsdien er twee soorten van mensen zijn, namelijk de adamitische en de jezuïtische. Nee, die term die gebruik ik toch maar niet. Hoewel, het zou best kunnen, hè. De sociëteit van Jezus, zijn wij toch eigenlijk. Maar goed, laat maar zitten. Maar de adamitische mens, de oude mens, en de, laten we zeggen, de christelijke dan. Lijkt me het beste term dan. En dat is wat hier uiteengezet wordt. Twee soorten van mensen tegenover elkaar. En de vraag is nu dat waar wij deel hebben gekregen aan die nieuwe mensheid en dus deel hebben gekregen aan het leven van Christus, zoals wij van nature deel hadden aan het leven van Adam, de vraag is, wat moeten we nou met dat leven? Want het verandert onze positie volkomen. Wij behoren bij een totaal ander volk, met een totaal ander hoofd. En in sommige brieven heet het dan, of bij gelegenheid heet het dan, wij behoren bij een ander lichaam. Want een volk kan je ook een lichaam noemen. Bij een ander lichaam, een ander volk, een ander huis. Want een volk kan je ook een huis noemen. Bij een ander huis, met een ander hoofd, enzovoort. En de vraag is dan, wat brengt dat met zich mee? Want het betekent dat we in een totaal andere positie terecht zijn gekomen, althans voor God. En de vraag is, wat moeten we daar nou mee? U weet wel, behouden, komma, wat nu, vraagteken. In maintenant. Om dan toch maar bij het Frans te blijven, zuster. Ja. Nou goed, wat nu? En dat is dan wat vervolgens vanaf hoofdstuk 6 uiteengezet wordt. Op grond van wie wij in Christus geworden zijn. Wat nu? Nou, hoofdstuk 5 eindigt met dat over die oude mens heerste de zonde tot de dood. Maar heerste de zonde en over die nieuwe mens heerst de genade. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Want als men het eeuwige leven dat men ontvangen heeft zou willen leven, dan kan dat in de praktijk alleen onder de heerschappij der genade. Dat leven is daaraan namelijk onderworpen. En daarna krijgen wij hoofdstuk 6 vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Wat moeten we daar nou mee? Betekent dat zoveel, hè? Wat moeten we hier nou weer mee? Wat zullen wij dan zeggen? En dan komt de eerste, meest natuurlijke reactie van de natuurlijke adamitische mens. En de uitdrukking van het denken van de adamitische mens. Leven wij onder heerschappij van de genade? Heb ik dat goed begrepen? Dan kunnen wij in de zonde blijven. Want daarmee wordt, hoe meer wij zondigen, wordt de genade alleen maar groter. En dat was toch Gods bedoeling, wij zijn toch tot betoning van zijn genade enzovoorts. Dus laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomen. Maar dat is uit hoofdstuk 3 al, waar ik uit citeer. Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit komen. Vers 7 en 8 is dat van hoofdstuk 3. En het antwoord is natuurlijk dat het een onzinnige redenering is, omdat het een redenering is van de natuurlijke mens, die alleen zijn eigen belang zoekt. En waar de natuurlijke mens een zondaar is, zoekt hij de ruimte om zoveel mogelijk te kunnen zondigen. En hij noemt dat dan vrijheid. En de leer van de genade, van de heerschappij van de genade, kan natuurlijk gemakkelijk daarin geplaatst worden. Wij mogen alles, wij zijn vrij, dus rotzooi maar een eind aan. Dat is ongeveer de term die dan niet gebruikt wordt, maar die bedoelt men dan wel. Mijn vader placht te zeggen, ik zal het nooit vergeten, want ik weet nog ook precies de omstandigheden waaronder hij het zei. Hij zei, wij hebben geen andere boodschap dan die van de genade. En hij zei, ik ben mij bewust dat velen de boodschap van de genade gebruiken als een excuus voor hun eigen liederlijke levenswijze, maar we hebben geen andere boodschap. En later las ik een keer in een boek, ik weet niet meer van wie het was, het zal een Amerikaan geweest zijn geloof ik, meen ik echt, ja. En die schreef, als wij de genade prediken en er is nog nooit iemand geweest die het verkeerd begrepen heeft, hebben wij waarschijnlijk het toch niet goed gepredikt. Begrijp je niet? Is er nooit iemand geweest die het verkeerd begrepen heeft en gedacht heeft, dus ik kan maar aanzondigen? Als dat er nooit gebeurd is, dan heb je de genade nog nooit goed gepredikt. Want zo is dat. Wij mogen alles. En wij kunnen maar aanzondigen. Het leidt echter niet tot onze heerlijkheid. Maar dat was wel de bedoeling. Bovendien is het in strijd met onze positie als kinderen Gods, als behorend tot een nieuwe schepping. En zeker zelfs als behorend tot de eerstgeborenen, de gemeente van eerstgeborenen van deze nieuwe schepping. Want adeldom verplicht. Enzovoorts. De genade is niet op dat wij maar aan zouden kunnen zondigen. Dat is namelijk wel zo, maar dat is niet het doel. Wij zouden niet vragen naar wat nu de mogelijkheden zijn. Wij zouden vragen, wat is het doel ervan? En we zouden dat vragen vanuit de nieuwe mens, om zo te zeggen. Vanuit een veranderd gemoed, of zo een vernieuwd gemoed, met de uitdrukking uit Romeinen 12, enzovoorts. Maar de apostel gaat er wel serieus op in. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven? Want dat is onze natuurlijke positie. Als onderworpen aan de heerschappij der zonde. Want zonde is erfzonde, zegt men dan gewoonlijk. Maar zonde is die kracht waaraan wij van nature onderworpen zijn. Zullen we daar dan gewoon in blijven en er ons verder niks van aantrekken? Opdat alleen maar de genade te meerder zou worden. Dan zegt de apostel, dat zij verre, wij die der zonde gestorven zijn, dat was nou zojuist uiteengezet in de voorgaande hoofdstukken. En hier gebeurt het dan nog een keer met wat grotere nadruk. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde, dat wil zeggen onder de heerschappij, van de zonde als zodanig leven? Dat wil zeggen, het kan wel, maar het is in strijd met de uiteenzetting. Wij zijn der zonde gestorven, wil zeggen dat wij gestorven zijn en daardoor onttrokken aan de heerschappij van de zonde. De zonde heerst over de levende oude mens, maar als één voor allen gestorven is, en we hebben dat aanvaard, betekent het dus dat wij gestorven zijn. En er is dus iets grondig mis als nu de gedachte is dat we gewoon in die zonde zouden blijven leven. Bovendien mag dan betekenen dat we verlost zijn en een toekomst bij de Heer hebben in een nieuwe schepping. Maar wat het tegenwoordige leven betreft, betekent dat we absoluut niet verlost zijn. Maar nog steeds zijn onderworpen aan de heerschappij van de zonde. Die heb je toch? Dat is ook wat 1 Korinthe 5 ongeveer zei. Zo zijt gij nog in die zonde enzovoorts. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet, sommigen weten het echt niet hoor, of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? En hier struikelt men meteen, want er komt meteen dat onderwerp waar men op beloofd had over niet over te zullen praten, over de dood namelijk. Het onderwerp komt naar boven. U weet toch, men heeft afgesproken om daar niet over te praten. Evangelische en reformatorische christenen, die gaan zo mooi samen, staan zelf op dezelfde kieslijst en hoe dat maar heet mag enzovoorts. Hè? Want nu nog niet, maar binnenkort wel geloof ik. Allemaal op één lijn. Maar goed. En dus praten we niet over de doop. Laten we het hebben over dat wat ons verbindt. Dat is onze politiek, ons politieke streven dan ongetwijfeld. Wat ons verbindt. En onze tegenstand tegen paars. Zo, hè? Wat ons verbindt, laten we het daarover hebben. Niet over wat ons scheidt. En dus vooral niet over de doop. Weet u waarom niet? Omdat de doop zo'n eenvoudig onderwerp is als het ter discussie gesteld wordt. En daarom wil men er niet over praten. En daarom heeft men het weggedrukt. En daarom raakt men gefrustreerd. En men komt het woord doop tegen. En er komen alle frustraties in één keer boven. En wat er nou verder staat in deze verse is volledig zoek. En het aardige van het verhaal is dan nog dat het hier niet eens over het doop in water gaat. Dus je kunt alle frustraties gewoon weer vergeten. Hè? Nee, ik bedoel zo, het is zo'n simpel Bijbels onderwerp. Hè? Als men tot geloof komt, laat men zich dopen, einde van het verhaal. Meer zegt de Bijbel daar niet van. Helemaal niks. Nou goed, maar dat hadden we alles gehad, hè? Dat hoeft nou niet meer. Dus we gaan even verder. Het gaat niet over doop in water. Doop heeft namelijk in de overdrachtelijke zin de betekenis van vereenzelviging met. Eén worden met, opgaan in. Het normale woord voor dopen in het Grieks, toch maar even dan. Het normale woord voor dopen ook in water in het Grieks heeft zelfs niet eens de betekenis van onderdompeling. Het gaat nog veel verder. Het is namelijk onderdompeling en doordrenking, allebei. Niet maar onderdompeling, bapto is dat. Maar onderdompeling en doordrenking, baptizo, een versterking van het woord. Dat wil zeggen, men gaat erin onder, men wordt er door omgeven, maar men wordt er ook helemaal mee gevuld. Het is wat je met een spons doet, eventueel. Nou goed. Maar het woord betekent dus, in het algemeen betekent het, eenwording met, opgaan in. Eén plant worden is de uitdrukking die hierna gebruikt wordt. Weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, zoveel als wij aan hem deel hebben. Wat dat betekent is makkelijk genoeg, want stond in de voorgaande verse. Dat wil zeggen nog in hoofdstuk 5. Vroeger hadden wij deel aan, of waren wij gedoopt in Adam, hadden wij deel aan Adam, aan zijn leven, enzovoorts. En nu zijn wij gedoopt in Christus. Wij hebben namelijk deel aan het opstandingsleven, aan het leven van een nieuwe schepping, aan het leven van Christus namelijk. En dat is gedoopt zijn in Christus. Te behoren tot die nieuwe mensheid in het algemeen en in onze dagen behorend in het bijzonder tot de eerstelingen daarvan, de gemeente van de eerstelingen die in de hemel is opgeschreven enzovoort. Weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn, want als wij deel hebben aan de Heer Jezus Christus, betekent het dus dat wij deel hebben aan zijn dood. De gedachte is namelijk eenvoudig deze, het wordt hier nou ook een paar keer nog gezegd. Door zijn dood legde hij de oude mens af. En werd de zonde definitief weggedaan. En werd de wet weggedaan, dat hoort er ook nog bij, enzovoort. Werd het vergankelijke leven weggedaan, enzovoort. En als wij nu deel hebben aan de Heer Jezus, na zijn dood en opstanding, hebben wij deel aan zijn opstandingsleven, aan zijn leven uit de dood, enzovoort. En we hebben dus deel ook aan zijn dood. En ik probeer het zo lang mogelijk uit te stellen, maar ik moet het nu dan toch maar eerst even zeggen. Als wij in zijn dood gedoopt zijn, wat betekent dat dan? Dat wij dood zijn. Toen zei iemand, maar de Heer leeft toch? En dan hou ik glashard vol. Nee. Helemaal niet. Nou ja, in een andere zin en op een ander niveau. Maar je moet natuurlijk wel bij de les blijven. Want toen hij stond weliswaar op uit de dood, maar ik zeg altijd, hij kwam niet terug uit de ingang. Ik heb het niet over het graf, maar over de dood. Hè? Hij kwam niet terug uit de ingang. Met die bordjes gaat terug, staat het er nog. Weet je nog, laat maar zitten. Maar hij kwam eruit aan de andere kant. U weet wel, komt in alle jongensboeken voor. Het is stikdonker en op de tas vindt men ergens een deur. Maar helaas, de deur zit op slot. Maar in dit geval staat er in de Bijbel, voor hem deed de deurwachter open. De deur had altijd dicht gezeten, maar was wel gepland, oorspronkelijk. Naar hem deed de deurwachter open. Dat is Johannes 10. Kennen jullie niet, Johannes 10? Nou ja, goed. Er staat de goede herder, dat is degene die door de deur gaat. De deur staat altijd dicht, kon niemand door. Was ook geen goede herder. Zei de Heer ook, wat voor mij geweest is, hij zegt dieven en moordenaars, maar geen goede herder. Maar de goede herder is degene die door de deur gaat. Dat kon niet, want de deur zat op slot, maar daarom staat er bij hem, deed de deurwachter open. En zo is het precies, dat weet u toch. Want God heeft hem opgewekt. En daar verscheen de goede herder. Wie door de deur gaat, dat is de goede herder, staat er. En zo werd hij de goede herder. En vervolgens riep hij zijn schapen bij name. Want u weet, als er één schaap door de deur gaat, volgen er meer. Toch of niet? Ja. En hij leidt zijn brengt ze aan grazige wijze. Wat betekent de Heer Jezus Christus voor u? Hij brengt mij aan grazige weiden. Hij doet mij nederliggen in alle rust enzovoorts. Dan mocht ik afdwalen, ondanks mijn goede bedoelingen. Dan zoekt hij mij op. Hij brengt mij terug enzovoorts. Dat staat er allemaal. Nou ja, stond in het Oude Testament eigenlijk allemaal al. Maar laat maar zitten. Maar dat is dus waar het over gaat. Hij stond op aan de andere kant. Dat wil zeggen, naar de oude mens is de Heer Jezus Christus nog steeds dood. En dat is ook de bedoeling, want de bedoeling van de oude mens is dat hij definitief voor altijd doodgaat. Toch? En voor zover wij het ding nog meezeulen, het oude mens bedoel ik, hè? De oude mens. Maar voor zover wij de oude mens nog meezeulen, staat er dat we die zouden afleggen en uitdoen. Sterker nog, er staat in mijn Bijbel dat waar wij onderwezen zijn door de Heer Jezus Christus in Efeze 4. Er staat dat wij naar hem gehoord hebben en door hem geleerd zijn. Want de waarheid is nou eenmaal in Jezus, de naam van de oude mens, zo zonder meer. Vers 21. De naam die hij kreeg als oude mens, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Vers 20 en 21 van Efeze 4. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd, indien gij tenminste naar hem gehoord hebt. Maar wij zouden de stem van de herder horen en hem volgen. Indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, namelijk dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling. Kortom, dat gij zoudt afleggen, de oude mens. Ik ben altijd blij met deze woordkeus, afleggen. Het afleggen van de vorige wandeling. Het afleggen van de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. De oude mens die beheerst wordt door de zonde. En dat gij zoudt vernieuwd worden in uw denken, net als in Romeinen 12. Dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uw gemoeds. En als gevolg daarvan de nieuwe mens zou aandoen. Dat is ook Romeinen 12 overigens. De nieuwe mens zou aandoen in de praktijk. Want wij hebben de toeleiding tot deze genade waarin wij staan. En dat, we maken van die toeleiding gebruik door de oude mens af te leggen en de nieuwe aan te doen. Wij zouden ook niet denken volgens de lijnen van het vleeselijk verstand zoals dat heet. En dus zeggen, oh heerst de genade, dan blijven we maar gewoon in de zonde. Nee, wij zouden redeneren naar de nieuwe mens en zeggen, zijn we kinderen God, zijn we opgewekt. Dan stellen wij ons onder de heerschappij van de genade, want daartoe worden wij immers opgeroepen. Maar de gedachte is, en dan ben ik terug in Romeinen 6 vers 3, dat als wij dan deel hebben aan Christus en dus aan die nieuwe mensheid, hebben wij deel aan zijn dood. Niet aan zijn sterven, dat staat er niet. Dat is weliswaar zo, maar dat staat er niet. Maar we hebben deel aan zijn dood met de gedachte dat hij nog steeds dood is. En daarna moet ik het nog verder uitleggen. Ik zeg altijd, dood en ook het tegenovergestelde, leven, zijn relatieve begrippen. Dat wil zeggen, in absolute zin worden die termen nooit gebruikt. Zo goed als nooit eigenlijk, ik ben ze eigenlijk nooit in de Bijbel tegengekomen. Het is altijd in relatieve zin, dat wil zeggen, wij leven, ja, voor wie? Want leven is gemeenschap communicatie. Leven is gemeenschap. U weet wel, wij zijn van nature vaten en we leven, dus communiceren wij. Dus we zijn communicerende vaten. Maar de verbinding zit meestal van onder ergens dan, laat maar zitten. Maar wij leven, maar voor wie? Dat wil zeggen, wij hebben gemeenschap, maar met wie? Of nog sterker, we hebben gemeenschap, maar wie dienen wij? En andersom, als we zeggen, wij zijn dood, dan is ook precies diezelfde vraag aan de orde. Dood voor wie? En dat is echt Bijbelse terminologie hoor. Want dood is scheiding. Mijn vader placht te zeggen, dood is verbroken gemeenschap. Waarbij dus automatisch gemeenschap leven is. Hè? Dood is verbroken gemeenschap. Maar met wie is de of met wat eventueel, is de gemeenschap verbroken? En het punt is gewoon dat de Heer Jezus gestorven is der wereld, der zonde en der wet. En dat is nog steeds zo. Hij is dus nog steeds zo. Hij is dus nog steeds dood der wereld, der zonde en der wet. Daar heeft hij geen gemeenschap meer mee. Daar rekent hij niet meer mee. Dat is er niet meer. Uit het boek verdwenen, dat is afgedaan. Dat is een gesloten dossier, om zo te zeggen. Einde van het verhaal. En als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, dan zijn wij dus ook in zijn dood gedoopt. En hebben wij deel aan zijn dood, en zijn wij dus nog steeds dood voor de zonde, voor de wereld en voor de wet. Dat zijn de Bijbelse uitdrukkingen. Der wereld gestorven, gelaten. Der wet gestorven, ook gelaten. En der zonde gestorven, dat is Romeinen 6. Dus wij zijn dood. Blijft ook altijd zo. En dan vers 4. Wij zijn dan met hem begraven. Leuk hè. Begraven is. Sorry dat ik er zo laconiek over spreek. Maar ik weet ook niet hoe het anders moet. Begraven is gewoon. Wat zei je broeder? Precies. Ja, dat is zand erover. Het is er niet. Weg. Dat is nog. Met nadruk dood en daarmee ook afgedaan en verdwenen. Zand erover heet dat. Nou ja, zo heet het in Genesis al. Tot stof zult gij wederkeren, zo zult tot de aarde wederkeren en dat soort dingen. Ik denk dat het redelijk Bijbels is. Wij zijn dan met hem begraven, definitief weg, die oude mens wordt niet geteld. Wij zijn dan met hem begraven door de doop, in de dood, want we zijn één met Christus en daarmee met zijn dood. Opdat, en nou komt het doel. Opdat wij in de zonde zouden blijven, opdat de genade te meerder worden. Dat is een ondenkbare redenering. En ook een onlogische redenering. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat, en dan komt het doel. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is. Der wereld of der zonde of der wet. Nee, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des vaders. Als ik het anders zeg, zeg ik, opdat hij in zijn nieuwe leven de vader, zijn vader die hem opgewekt heeft, zou verheerlijken, want dat is wat er eigenlijk staat, tot heerlijkheid des vaders. Dat slaat niet alleen op zijn opstanding als zodanig, maar het slaat op het leven dat hij sindsdien leeft. Opdat gelijkerwijs Christus is opgewekt tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Met andere woorden, de Heer Jezus Christus wandelt in nieuwheid des levens, heeft nieuw leven gekregen, het leven uit de dood, het leven van de nieuwe Adam, de laatste Adam, het leven van de nieuwe schepping enzovoorts. En het is een leven waarin of waardoor God verheerlijkt zal worden. En ook wij die aan die opstanding delen hebben, ook wij hebben dat leven opdat wij in dat nieuwe leven zouden wandelen. Niet opdat wij behouden zouden zijn of in de hemel zouden komen of zo. Maar opdat het leven ook daadwerkelijk geleefd zou worden. Niet beheerst door de zonde, want dat is de Adamitische mens. Niet beheerst door de wet. Dat is de Adamitische dan wel Mozaïsche mens, denk ik dan, maar vooruit. He? En niet beheerst door de dood of zo, maar beheerst door leven. Dat stond trouwens ook in het laatste vers van hoofdstuk 5 hier eigenlijk. Maar ik ben er maar gauw aan voorbij gegaan. We zouden beheerst worden door leven, we zouden beheerst worden door de genade Gods. En waar wij bovendien dat leven hebben ontvangen door het woord Gods, zouden wij beheerst worden door het woord Gods. En dat zou ons praktische leven bepalen vervolgens. In de zonde blijven, in de ongerechtigheid, nee, in de gerechtigheid. Zouden wij de zonde dienen? Nee, we zouden de gerechtigheid dienen. Zouden we de wet dienen? Nee, we zouden de genade dienen. De dood dienen, want de wet is bediening des doods. Nee, we zouden het leven dienen en in het leven heersen. Door die ene. Enzovoorts. En daarna komt hetzelfde verhaal nog een keer, voor alle duidelijkheid. Vers 5. Want indien wij met hem één plant, dat wil zeggen één organisme, levend organisme, want dat is wat een plant is. Indien wij met hem één levend organisme zijn geworden in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn, logischerwijze, niet in de toekomst, maar nu, in de gelijkmaking zijn er opstanding. En als we dus met Christus gestorven zijn, der wereld, der zonde en der wet, dan zijn we nu als gelovigen met Christus opgewekt tot heerlijkheid des Vaders, opdat wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Dit wetende, vers 6, dat onze oude mens met hem, of mede gewoon, mede met hem gekruisigd is. Eén stierf voor allen. Eén werd gekruisigd voor allen. Dus wij zijn met hem gekruist. Daarom zegt de apostel in Galaten 6, het zij verre, mooie uitdrukking van mij, het zij verre van mij te roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruist is en ik der wereld. En der wet hoort er uiteraard bij, het is trouwens in het verband van de Galatenbrief, kan niet missen. Daar roemen we in. En hier staat het ook. Dit weten dat onze oude mens gekruist is. Opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. En het lichaam, niet denken hier staat lichaam, namelijk het lichaam der zonde, namelijk het zondige lichaam. Maar er staat, het lichaam is teniet gedaan. En gestorven. Voor wie of wat? En het antwoord is, der zonde. En dat is de betekenis van deze naamvalsvorm hier. Opdat het lichaam der zonde, voor de zonde, teniet gedaan wordt. En teniet doen, of teniet gedaan worden, heeft in de Bijbel altijd de betekenis niet van echt helemaal wegnemen van het is er niet meer. Maar heeft de betekenis van dat het niet meer effectief is. Het doet niks meer, het is niet meer van betekenis. Dat moet je gewoon weten, dat is nu helemaal zo. Het is er wel, misschien doet het ook nog wat, maar het heeft geen uitwerking meer. Dat is altijd de betekenis van te niet doen. Trouwens, als ik het niet zeg, krijg ik toch vragen over, want u zegt toch maar, het lichaam hebben wij toch nog. Het is het toch nog. En dat is waar. En de zonde in het lichaam is het toch ook nog, dat is waar. Ja, zegt de apostel, maar het heeft geen effect meer. In de Engelse vertalingen staat het soms. Made of no effect. Het werkt niet meer uit. Enzovoort. Het is net als met de wet. De wet is er ook nog, staat al zwart op wit in de Bijbel. Toch staat er, de wet is teniet gedaan. De wet heeft geen betekenis meer. Werkt niks meer uit. Want u kan een mens onder de wet stellen, maar als er geen sancties zijn, geen strafmaatregelen zijn voor de overtreder der wet, omdat men leeft onder de genade, betekent die wet dus in de praktijk niks. En de zonde, de werking van de zonde in ons, betekent in de praktijk ook niks. Want God trekt er zich niks van aan, heeft het zondeprobleem opgelost, en heeft ons vrijgesproken, enzovoorts. Toch? En dus geen effect. En als hij zegt, maar het heeft toch wel hier en daar effect, zeggen, ja, dat is onze schuld. Dat komt omdat wij deze waarheid niet verstaan. En omdat wij onze zonde aantrekken, en vooral die van anderen uiteraard, of misschien ook wel andersom, die van anderen en vooral die van onszelf, dat kan ook. Maar we moeten leren dat niks betekent voor God en voor ons zou het ook niks moeten betekenen. Ik meen het echt. Niet om er misbruik van te maken, maar gewoon omdat het geen punt zou zijn in ons handelen, in onze overleggingen enzovoorts. Teniet gedaan, dat is wat het betekent. Opdat het lichaam voor de zonde teniet gedaan zou worden. Opdat de zonde niet meer in dat lichaam zou kunnen heersen. Want hoe dan ook, mag dan zo zijn dat de zonde wel degelijk in ons macht heeft, maar dat is maar een zeer beperkte macht. En in ieder geval niet de grootste macht in onze levens of lichamen. En dus heerst de zonde niet meer. De grootste macht in ons leven is het leven van Christus in ons. De geest is heel wat sterker dan de zonde. Die heerst namelijk. En de zonde speelt geen rol. Daarom staat het op dat het lichaam voor de zonde teniet gedaan worden. En dan staat er gewoon achter wat de uitdrukking betekent. De uitdrukking betekent opdat wij niet meer de zonde dienen. We zijn niet meer beschikbaar. En dienen in de zin van slaaf zijn van. We zijn geen slaven meer van de zonde. We zijn geen lijfeigenen meer. Geen horigen van de zonde. Integendeel, voor zover wij horigen zijn, horen wij naar het woord. En naar degene die van het begin sprak. En in bijzonder naar de goede herder. Die opgewekt werd uit de dood. Voor wie de deur werd opengedaan en sindsdien volgen wij hem. Goed. Want, vers 7. Want wie gestorven is, die is vrijgesproken van de zonde. De gedachte is dat als iemand dood is, dan werkt de zonde niet meer in hem. En wij zijn met Christus gestorven, dus is die zonde weggedaan. Teniet gedaan, is de gedachte. Is vrijgesproken. Maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat is om het volgende. Namelijk, indien wij nu, samenvattend, indien wij nu met Christus gestorven zijn, hebben we dat? Let op dat er niet staat, indien wij nu met Christus gestorven waren ooit een keer. Omdat we nu weer levend zijn geworden. Nee, indien wij nu met Christus gestorven zijn, nu met Christus gestorven zijn. Zo geloven wij logischerwijze dat wij ook met hem zullen, nu, niet in de toekomst, nu, dat we ook met hem zullen leven, logischerwijze. Als we deel hebben aan zijn dood, enerzijds nu, zullen we anderzijds nu ook deel hebben aan zijn leven. Beide dingen zijn waar namelijk. En ik ben geneigd om van de verkeerde kant binnen te komen en te zeggen, wij als gelovigen, wij zijn dood. En aan de andere kant, wij zijn levend. Nou ja, dat zei Paulus dus ook, hè. Die zei, en ik ben gestorven, doch ik leef. Ik ben gestorven, doch ik leef. Niet ik was gestorven. De vertalers hebben hun werk daar heel goed gedaan. Niet ik was gestorven, maar ik leef. Ik ben gestorven. Ik ben met Christus gestorven, doch ik leef. En dan zegt hij, maar niet meer ik. In de zin van die oude mens, die is nog steeds dood. Maar Christus leeft in mij. Prachtige uitdrukking. Je moet die dingen kennen natuurlijk, bijvoorbeeld uit hier de Romeinenbrief, dan is het daar in Galaten ook goed te volgen. Ik ben met Christus gestorven, is nog zo, doch ik leef. Hoe kan dat nou? Nou ja, niet meer ik, dat is nog steeds met Christus gestorven, voor eens en altijd, begraven. Want Christus leeft in mij en dat is mijn nieuwe ik. Mijn alter ego, heet zoiets eigenlijk. Maar goed, is dat ook Frans of niet? Laat me zitten. Mijn andere ik. Huh? En dat is waar het hier over gaat. Indien wij met Christus gestorven zijn, nu, als we dat geloven, dan geloven wij ook dat wij met hem leven nu. Het laatste vloeit uit het eerste voort en daarom het werkwoord zullen. Wij zouden met hem leven. Niet maar, dan zijn we ook met hem opgewekt. Nee, wij leven met hem. In de praktijk. Tot heerlijkheid des vaders, in nieuwheid des levens wandelend. enzovoort. Terwijl wij enerzijds nog steeds dood zijn en anderzijds levend. En om die andere zijde gaat het. Wetend, opnieuw, wetend, vers 9, want gelovigen worden geacht heel wat te weten. Het kan niet missen zijn, ontrokken aan de duisternis van de wereld, was de bedoeling. Dus, zij weten. Wetend dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. Dat komt niet meer. De dood heerst niet meer over hem. Ik weet nooit of ik het zeggen mag, maar het betekent dus dat ooit de dood over hem heerste. Daar kun je altijd nog discussiëren over wat die uitdrukking dan betekent. En daar krijgen we dan oneenigheid over, dan wel consternatie, dan wel discussie. Maar hij kan het ook niet helpen. De Bijbel zegt, de dood heerst over hem. Op welke wijze, maakt niet uit. Het betekent op een of andere wijze dat hij zou sterven. Onvermijdelijk. Want de dood heerste over hem. Om welke oorzaak ook, want daar gaat het verder niet om. Niet meteen zo moeilijk maken, hè. Maar er staat, de dood heerst niet meer over hem. Als oude mens en als adamitische mens in de dagen zijn vlees, levend op aarde, heerste de dood over hem. En wat deed hij dus? Ik blijf die verse altijd herhalen en erin stampen. Hij offerde gebeden. Met tranen. En met geschreeuw, geroep. Hij offerde gebeden tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Dus lag hij gekneld in banden van de dood. Dat is een psalm, en dat zeg ik niet voor niks, want die dingen staan uitgebreid over de Heer Jezus in de psalm. En hij bad dus om verlossing uit de dood. Dus ook gebeurd. God heeft hem opgewekt, de deurwachter heeft hem opengedaan en hem gesteld tot herder. Nou goed, vers 9. Wetend dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer, en dus nooit, sterft. Namelijk, de dood heerst niet meer over hem. En dus de zonde ook niet, en dus de wet ook niet. Voor zover die dat gedaan hebben dan, want daar gaat het me nou niet om. Is geen punt. Maar het heerst niet meer over hem. Want als de wet heerst, heerst de dood. En waar de zonde heerst, heerst de dood. Dat was Romeinen 5 vers 12 en verder. Maar de dood heerst niet meer over hem. Want, vers 10, dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. De vraag is, maar geef maar niet antwoord. De vraag is, en is hij gestorven? Of was hij gestorven? Maar ik vrees dat het nou moeilijk wordt. In het Grieks ook, maar in het Nederlands al. Dus laat maar zitten. Even dan, hè. U weet toch het verschil tussen is en was? Tussen de voltooid tegenwoordige tijd en de voltooid verleden tijd. Ik moet er even over nadenken, moet ik eerlijk toegeven. Het is lang geleden dat ik zelf de derde klas lagere school, want wij kregen dat op de derde klas lagere school al, hoor. Van de juffrouw die ook blokfluit kon spelen. Daarom heb ik het allemaal zo goed onthouden. Jazeker. Daarom als iemand me vraagt wanneer ben je begonnen met muziek maken, weet ik het ook precies. Toen ik 9 was en in de derde klas zat met de juffrouw die blokfluit speelde. Nou goed. Maar u weet toch het verschil tussen voltooid tegenwoordige tijd en voltooid verleden tijd. Ik heb mijn jas aan de kapstok gehangen. En dan is de vraag, hangt dat ding er nog? Gewoonlijk wel, want als ik zoiets doe, vergeet ik hem daarna. Als ik zeg, ik heb hem aan de kapstok hangen, dan ga ik ervan uit dat hij er nog hangt. En als ik zeg, ik had hem aan de kapstok gehangen, dan is het heel zeker dat hij er niet meer hangt. Hebben die nog? Die is toch niet zo moeilijk, hè? Nou goed, ik weet dat wij in het Nederlands heel slordig zijn met die tijden, want zo heet dat, van de werkwoorden enzovoort. Wij niet alleen, iedereen is dat, in alle talen is men daar volstrekt slordig mee. Waar nog bij komt dat de betekenis van de verschillende tijden in verschillende talen ook toch weer totaal verschillend is. Dus letterlijk goed vertalen, ook de werkwoordvormen de tijd goed vertalen, vanuit Grieks of vanuit het Hebreeuws naar het Nederlands is volstrekte onzin, dat kan niet eens. Maar ik moet zeggen dat onze vertalers het redelijk goed gedaan hebben, zo duidelijk mogelijk. Alleen het probleem is dat we onze eigen Nederlandse taal niet kennen, en dus dat maakt het wat lastig. Maar als hier staat dat hij gestorven is, dan betekent hij dat hij gestorven is en dus nog steeds dood is. Dat klopt ook, dat is in overeenstemming met, althans niet in strijd met wat in het Grieks hier vermeld wordt. Hij is het nog steeds. Gestorven. En als het dus staat, hij is eenmaal gestorven, dan is de gedachte niet, en daar gaat het me vandaag om, dan is de gedachte niet, dat is één keer gebeurd, einde van het verhaal, punt uit. Maar de gedachte is, dat is één keer gebeurd, en het is nog zo. Er is niks aan veranderd. Is zo gebleven. Want de dood van de Heer Jezus, als vertegenwoordiger van de gehele mensheid, betekent in de praktijk de ondergang definitief van de gehele mensheid. Dat wil zeggen, de oude mens. Heb je dat nog? Dat blijft dus zo. Toen Lazarus opstond uit de dood, of de jongeling van Nain, was dat een ander verhaal. Die kwamen terug, zeg ik altijd, door de ingang, bij wijze van spreken. En ze zijn dus opnieuw gestorven. Zij stonden weliswaar op uit de dood, maar over hen heerste de dood alsnog. En ze zijn dus inderdaad opnieuw gestorven. Ja, sommigen dus twee keer, inderdaad. Van Lazarus is leuk, want je kunt op drie plaatsen een graf van Lazarus bekijken. Maar dat even te verder. Hè? Ja, jazeker. Ze wijzen er in Jeruzalem heen aan en in Betanië natuurlijk, aan de andere kant van de Olijfberg. Nou, dan moet je wel goed geld betalen hoor, anders kom je trouwens niet levend dat graf meer uit als je die lui niet afkoopt, maar ja, nou goed, ik zal het nooit vergeten, maar... Maar het echte graf van Lazarus definitief is in Spanje, dat weet u hè, in Marseille. Of Frankrijk. Nee, dat heette vroeger Spanje, dat gebied vandaar dat die verspreking. Maar ook in de Bijbel. Maar wat wij Frankrijk noemen, Marseille. Nou goed. Laten we maar zitten. Maar het punt is gewoon, de Heer Jezus is gestorven. En hij is nog steeds gestorven. Niet dat hij gestorven was, dat was hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, logisch dat dat dan volgt. Want als hij gestorven was, betekent dat hij nou dus weer leeft. Toch? Dat het weer ongedaan gemaakt is. Maar dat staat er niet. Hij is gestorven. En aan de andere kant, want daar gaat het om, aan de andere kant... alsnog levend. En dat hij leeft, leeft hij Gode. Als het te moeilijk is, zeg ik, dan nemen we, komen we toch weer van de andere kant binnen. U en ik als gelovigen, wij zijn der zonde, der wereld en der wet gestorven, eens en voor altijd definitief. Dat blijft zo. Dat was zo, dat is zo. En aan de andere kant, wij leven. Voor God. Want het zijn relatieve begrippen, weet u nog? Wij zijn dood voor de wereld, dood voor de zonde, dood voor de wet. Dat zijn drie dingen, maar het is eigenlijk één geheel natuurlijk. Dood naar de oude mens namelijk. En anderzijds, wij zijn levend Goden. Dat wil zeggen, voor God. En dat is, geldt voor ons, ik neem aan dat dat toch redelijk bekend is. Maar dat is zo, omdat hetzelfde geldt voor de Heer Jezus Christus. Het is dus eigenlijk andersom. Het geldt voor de Heer Jezus en daarom voor ons. Hij is der zonde en der wereld gestorven. Daarom heeft hij zich ook teruggetrokken uit deze wereld. Daarom bemoeit hij zich niet met de wereld, want de wereld is dood voor hem. En wij zijn levend, niet voor de wereld, maar voor God en met hem. Ik kan nog wat anders zeggen. Hij is dood voor de wereld, maar hij leeft voor ons. Want de herder stelt zijn leven voor de schapen. Want de Heer Jezus, als hoofd van de gemeente, heeft zich voor de gemeente overgegeven om haar te reinigen. Door het woord. Want dat is dat de herder voor de schapen doet. Hij spreekt tot hen en zij volgen zijn stem. En hij brengt ze aan grazige weiden en al dat soort zaken meer. Dat is wat de hoge priester doet voor zijn volk. Het is allemaal hetzelfde, wil ik nu zeggen. Wat de hoge priester doet voor zijn volk, hij reinigt onze harten. Hoe? Door wat de priester in de eerste plaats zou doen. Dat is niet eens offeren. Wat de priester in de eerste plaats zou doen, is namelijk het woord God spreken. En dat is ook wat de Hebreeënbrief werkelijk zegt, hoor. God heeft in deze laatste dagen, niet, God had in deze laatste dagen, de vertalers hebben het goed gedaan, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken. Die situatie bestaat nog steeds en dat het klopt blijkt uit een paar versen verder. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Hebreeën 1 vers 1, en dan Hebreeën 2 zegt, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is of gehoord wordt, omdat de Zoon spreekt. En als die niet voldoende is, neem ik het ene laatste hoofdstuk van de brief, hoofdstuk 12. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Niet, hij had gesproken, hij heeft, tegenwoordige tijd van het hulpwerkwoord dus, hè. Hij heeft gesproken, dat wil zeggen, daar is hij aan begonnen, vandaar voltooid, maar hij doet het nog steeds, tegenwoordige tijd dus, voltooid tegenwoordige tijd. Wij konden dat als kinderen helemaal niet begrijpen, voltooid en toch tegenwoordig, ja, dat kan. Het is wat lastig, maar je moet het een keer leren. Hij is eraan begonnen, definitief, en hij doet het nog steeds. Dat is voltooid tegenwoordige tijd. Ik heb mijn jas in de kapstok gehangen. Voltooid tegenwoordige tijd, dat ding hangt er nog. Ik zal wijzer wezen, broeder, ik hang hem daar niet, want je weet nooit, hè. Maar, vooruit. Maar dat is waar het over gaat. En om die gedachte te versterken, omdat het Grieks zelf niet zo duidelijk is en de meeste talen niet al te duidelijk zijn met betrekking tot wanneer iets precies gebeurde, wordt het erbij gezegd. Wordt er een toelichting bijgegeven in dit vers. Een toelichting die op geen enkele wijze mis te verstaan is. Begrijp je me goed? Ik bedoel dit te zeggen. Wij hebben het idee dat vervoegingen van werkwoorden, dat noemen wij tijden. En dat is hoogst tragisch, want we denken dat het dan primair iets van doen heeft met wanneer het werk gebeurde. En dat is een misverstand. Dat is niet zo. Sterker nog, de meest voorkomende, ik heb het niet echt geteld, maar voor zover ik weet, de meest voorkomende Griekse werkwoordvorm is de zogenaamde aorist of aoristus. En die heeft één belangrijk kenmerk. De gedachte is, het maakt helemaal niet uit wanneer het gebeurd is. En er wordt niet gezegd of het lang geleden was of terug. Ja, als gezegd wordt dat iets gebeurt, dan is het in veruit de meeste gevallen niet vandaag, maar gisteren of ergens daarvoor. Maar die aoristus of aorist, die drukt het allemaal niet uit. Die zegt gewoon, het is ooit een keer. En, maar de gedachte aan of het al af is en of er al mee opgehouden is of niet wellicht, dat alles zit er niet in. Het is een hele kale werkwoordvorm en het wordt eigenlijk het meest gebruikt. Dat is een goede reden voor. Ik voel er ook wel wat voor zo'n vorm. Er is een goede reden voor. Je kunt toch in een werkwoord en in de vervoeging van een werkwoord niet precies zeggen wanneer iets gebeurd is. En dat doe je namelijk in bepalingen erbij. In bijwoordelijke bepalingen heet dat. Moet je in Harderwijk niet zeggen, want die denken meteen dat het met vis te maken heeft. Maar laat maar zitten. Bepalingen, ja. Ja. Maar de. En dat, maar hier gebeurt dat dus ook. In de uitdrukkingen bij. Dat hij gestorven is, die aoristus, want het is een aoristus. In die aoristus wordt niet gezegd hoe lang geleden het is. En het wordt ook niet gezegd of het nog een keer voorkomt. Of het al voltooid is. Of dat het niet voltooid is. Betekent het allemaal niet. Speelt geen rol van enige betekenis. Maar wij worden geacht te weten, punt 1, dat hij één keer ooit gestorven is. Inmiddels lang geleden. Maar dat het niet meer herhaald wordt. En nooit meer terugkomt. En dat er dus ook geen verandering in meer in komt. Dat nooit anders wordt. Ook niet weer afgelost wordt door een opstanding. Als oude mens, bedoel ik dan, hè, dat het dus ook altijd zo blijft, staat in de uitdrukking eenmaal. Dat hij gestorven is, dan weet u, dan de eerste vraag is, gestorven voor wie of wat? Want het is een betrekkelijk, een relatief begrip. Gestorven voor wie of wat? Staat erachter. Dat is hij der zonde gestorven. Dat hij goden leeft, staat erachter. Maar voor de zonde blijft hij nog steeds dood. En dat verandert ook niet. Staat er ook achter. Dat is hij der zonde? Want de vraag was immers, zullen wij in de zonde blijven? Nee, wij die der zonde gestorven zijn, want wij hebben deel aan Christus. En die is der zonde gestorven. En dus nog steeds is hij der zonde dood. Dan is hij der zonde eenmaal gestorven. Nou, ik ben uitgebreid voor u aan puzzelen geweest. Dat wil zeggen, puzzelen viel wel mee. Maar het inventariseren geweest. Want wat je daarna doet is natuurlijk het woord eenmaal opzoeken in de Nederlandse Bijbel. Hoe vaak het voorkomt. En dan blijkt dat er heel wat verschillende Griekse woorden zijn. Die allemaal vertaald worden met eenmaal of iets dergelijks. Ik denk dat onze statenvertalers hier toch wel een beetje in gebreken zijn gebleven. De Engelsen doen het wat dit betreft in het algemeen wat beter. Maar er zijn in principe is er eigenlijk maar één woord voor. Ik heb het zo gauw niet bij de hand. Hapax is het, geloof ik. Hapax. Nou, laat me zitten. Van pas. En pas betekent alles of allen. En dan staat er weliswaar eenmaal. Maar het woord zelf heeft de betekenis van voor allen, dat we, of voor altijd. Engelse vertalingen geven hier dan ook, als het woord gebruikt wordt, dikwijls niet alleen once, maar once for all. En once for all betekent niet eens voor allen, maar in het bijzonder eens voor altijd. Voor al, dat wil zeggen, één keer, en dat was het dan. Meer is er niet, meer komt er niet, dit was alles. Was dat alles? Ja, dat was alles. Komt geen verandering meer bij. En dat normale woord voor eenmaal wordt hier zelfs bekrachtigd, versterkt. En u weet langzamerhand hoe die Grieken dat doen, als ze een woord versterken, krachtiger van betekenis, van inhoud willen maken, ze zetten er een of andere voorzet voor, kan niet schelen welke. Ik ben er heel laconiek over, maakt niet uit. In dit geval hebben ze de epi voorgezet. Dus nou wordt het evapax. En dat woord wordt maar een paar keer gebruikt. Dus ik zal die schriftplaats in de loop van de dag nog wel even laten zien. Want er komen nog een andere schriftplaats waar ook eenmaal staat. Maar als daar het volle woord evapax staat, dan betekent het in elk geval nooit meer. Eenmaal voor altijd. Verandert niet meer. Maar dat betekent ook dat het altijd zo blijft. Hebben die nog? Once for all. En dat is wat hier gezegd wordt. Dat is hij der zonde, once for all. Dat is hij eenmaal, definitief, voor altijd, eens en voor altijd, heet zoiets in het Nederlands gewoon, hè? Is eens en voor altijd gebeurd. Definitief. En dat verandert niet meer. Dus hij is der zonde nog steeds dood. Zodat dit niet de verwijzing is, maar naar een historische gebeurtenis in het verleden, die wellicht daarna weer ongedaan gemaakt is, al of niet. Het gaat niet om een historisch feit met één datum erbij. Het gaat erom dat bij die ene gebeurtenis een toestand ontstaan is die ook nooit meer zal veranderen. Moet ik het nou meteen uitleggen? Nee, ik doe het maar niet. Ik bewaar het maar even voor vanmiddag. Ik wou je even meenemen naar de Hebreeënbrief. Daar staat zoiets, hè. Nog eenmaal zal ik bewegen. Dan staat er uitdrukkelijk uitgelegd wat het betekent. Maar ik heb wat meer tijd voor het vers nodig, dus ik laat het nog maar even liggen. Als we dit maar onthouden, dat hij gestorven is, nog steeds. Dat is hij, nog steeds, der zonde gestorven. En als we zeggen, maar hij leeft, ja, niet der zonde. Dat is een ander verhaal. Maar Gode. En der zonde gestorven heeft van doen met de oude mens. Ik heb het u laten zien aan één voorbeeld maar uit Efeze, maar het staat op andere plaatsen net zo goed. Heeft van doen met de oude mens waarover de dood heerst en dat is het dan. En als daarna sprake is van zijn opstanding, dan komt hij niet terug als oude mens, die heeft hij definitief afgelegd. En wij zouden het ook doen in alle opzichten. Hij stond op als de eersteling van een nieuwe schepping. Voor de wereld is hij dus nog steeds dood. En voor deze oude wereld, in de zin van eeuw, is dat ook ongetwijfeld het geval en blijft dat ook altijd zo. Maar voor zover hij leeft, leeft hij Gode en tot heerlijkheid des Vaders. Daar waar de gerechtigheid heerst in plaats van de ongerechtigheid, daar waar genade heerst in plaats van de wet, en daar waar het leven heerst in plaats van de dood. En wij zouden ons daaraan conformeren, ons onderwerpen. Conformeren vind ik mooier, want dat betekent gewoon, wij zouden het beeld van Gods Zoon, de vorm, conformeren, dezelfde vorm aannemen. Wij zouden het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden. Dat is Romeinen 8. Want zoals wij van nature het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zo zullen wij, of zouden wij, maar zullen wij het beeld van de hemelse mens dragen. Lichamelijk, pas in de opstanding, lichamelijke opstanding, 1 Korinthe 15, maar in geestelijke zin, nu reeds, want wij zouden in vorm, in gedaante, veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Wij zouden ons dus hieraan conformeren en er ons aan onderwerpen. En deze dingen hier beschreven in met name vers 10, niet beschouwen als een historische gebeurtenis ooit eens een keer op een datum die we kennelijk niet zeker weten, maar het is de beschrijving van de situatie zoals die vandaag bestaat en zoals die ook nooit meer zal veranderen. Ook de wederkomst van Christus, de opname van de gemeente, de jongste dag, wat er maar wezen mag, brengt daar geen verandering in. Wij zouden Gode leven, wij zijn Gode levend, wij zouden dat leven ook daadwerkelijk praktiseren. Dat is waar het hier om gaat. Amen.